Gemeente, de schriftlezing vanavond, die tegelijk ook de stof vormt voor de Bijbellezing, vindt u in het tweede boek van Mozes, Exodus, het zevende hoofdstuk en daarvan de versen 14 tot en met 25. 7 vers 14 tot 25, de beschrijving van de eerste van de 10 plagen.
Toen zeiden de Heere tot Mozes: Farao's hart is zwaar. Hij weigert het volk te laten trekken. Ga heen tot Farao in de morgenstond. Zie, hij zal uitgaan naar het water toe. Zo stel u tegen hem over aan de oever van de rivier. En de staf, die in een slang is veranderd geweest, zult gij in uw hand nemen. En gij zult het hem zeggen: De Heere, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden, zeggende: Laat mijn volk trekken, dat het mij dienen in de woestijn. Doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord. Zo zegt de Heere: Daaraan zult gij weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met deze staf, die in mijn hand is, op het water dat in de rivier is, slaan, en het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de rivier zal sterven, zodat de rivier zal stinken. En de Egyptenaars zullen vermoeid worden, dat zij het water uit de rivier drinken mogen. Verder zeide de Heere tot Mozes: Zeg tot Aaron, neem uw staf en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren en over hun poelen en over alle vergaderingen hunner wateren, dat zij bloed worden. En er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en in stenen vaten. Mozes nu en Aaron deden alzo, gelijk de Heere geboden had. En hij hief de staf op en sloeg het water dat in de rivier was voor de ogen van Farao en voor de ogen van zijn knechten. En al het water in de rivier werd in bloed veranderd. En de vis die in de rivier was stierf en de rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de rivier niet drinken konden. En er was bloed in het ganse Egypteland. Doch de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen, zodat Farao's hart verstokte. En hij hoorde naar hen niet, gelijk als de Heere gesproken had. En Farao keerde zich om en ging naar zijn huis. En hij zette zijn hart daar ook niet op. Doch alle Egyptenaars groeven rondom de rivier om water te drinken, want zij konden van het water der rivier niet drinken. Alzo werden 7 dagen vervuld nadat de Heere de rivier geslagen had.
Lieve gemeente, ze is net iets langer dan de Amazone in Zuid-Amerika. De rivier die volgens wetenschappers vandaag gezien wordt als de langste rivier ter wereld, met zijn 6700 kilometer, de rivier die wij ook in onze tekst vinden, de Nijl. Een rivier waarvan vroeger werd aangenomen dat die ontsprong in het Victoriameer in Oeganda, maar inmiddels kijkt men nog verder weg. Ergens in Rwanda moet de eigenlijke bron van die rivier liggen. En vanuit Rwanda stroomt die dan door nog 10 Afrikaanse landen. Uiteindelijk dan door Egypte, waar die in de Middellandse Zee uitmondt. En voor het land Egypte is het een echte levensader. Voordat men in de rivier 2 grote dammen geplaatst heeft, zo'n 50, 60 jaar terug, de Aswandammen, was er jaarlijks sprake van een enorme overstroming, zodat die rivier, die normaal gesproken 400 tot 900 meter breed is, dat die zich wel tot 25 kilometer breed kon uitstrekken. En het slip wat daardoor afgezet werd, gaf aan heel die streek daar in Egypte zijn vruchtbaarheid. Vandaar dus dat de rivier, zo noemen ze hem in Exodus, maar zo noemden ze hem toen inderdaad in Egypte ook, de rivier, dat, zoals ik zei, de levensader van dat land was. En niet alleen maar economisch van belang, maar ook met een godsdienstige lading. Ik kom daar in de loop van de Bijbellezing nog wel op terug. In ieder geval, als je dus ziet hoe belangrijk de Nijl voor Egypte geweest is, is dus niet zo vreemd dat als God in ons teksthoofdstuk begint met het plagen van het volk van de farao, dat hij voor deze plaag kiest. Plaag waar we heel wat lessen uit kunnen trekken. Als we als thema boven de preek zetten de eerste plaag, drie dingen. Die bevat allereerst een boodschap van Israëls God. In de tweede plaats een boodschap aan Israëls vijanden. En in de derde plaats een boodschap voor Israël zelf. En ik dacht, de voorgeschiedenis is natuurlijk bekend. U heeft daar overigens 14 dagen geleden ook de vorige Bijbellezing over kunnen horen. Maar ieder weet het, we weten het eigenlijk vanaf onze zondagsschooltijd. Israël in Egypte, in de loop van de jaren tot slaaf gemaakt en steeds meer in de verdrukking gekomen. Niet alleen is er sprake van dwangarbeid, maar je kunt inderdaad ook spreken, laat ik het maar met een modern woord zeggen, van genocide. Dat wordt op dit moment het volk Israël in de schoenen geschoven. Maar ze zijn er zelf meerdere malen het slachtoffer van geweest, onder andere hier. En denk alleen maar aan wat het slot van het eerste hoofdstuk van Exodus ons vertelt over die pasgeboren jongetjes die op bevel van de farao uitgerekend in dat water van deze rivier gegooid moesten worden. Intussen is dus, zoals Psalm 105 ons net ook al voorzong, Mozes met Aaron geroepen om het middel te worden, om het volk straks uit te leiden, maar om allereerst in contact te treden met de farao. Ze zijn inmiddels al twee keer bij de farao geweest en de boodschap was voortdurend dezelfde die we ook in ons teksthoofdstuk vinden. Laat mijn volk trekken. Alleen, sinds dat ze die boodschap bij de farao zijn gaan brengen, is de situatie eigenlijk alleen maar erger geworden. We kennen allemaal ook de geschiedenis van die arbeidsvoorwaarden die alleen maar verzwaard worden. Weet u wel, eerst kregen ze nog stro aangereikt om tichelstenen mee te bakken. Later moeten ze zelf gaan zoeken, maar dezelfde hoeveelheid stenen leveren. Het enige effect wat het allemaal heeft, is dat de farao steeds strenger optreedt. En je vraagt je dan intussen af, en waar is God nu? Die God die wel al een heel aantal keren aan en via Mozes gesproken heeft van zijn ingrijpen en van zijn bevrijding van Israël. Vanaf hoofdstuk 3 is het al een aantal keren gezegd. Maar tot dusver is God nog niet in actie gekomen. Er zijn wel een paar tekenen verricht voor de ogen van Israël en ook voor de ogen van de farao. Hoofdstuk 4 vertelt ervan, begin van hoofdstuk 7 heeft ervan gesproken, om de mensen te overtuigen, ook van de autoriteit van Mozes. Maar de echte bevrijding is tot op heden nog uitgebleven. Daar kun je op zich even bij stilstaan trouwens, want ik weet niet of u dat in uw eigen leven ook zou kunnen terugvinden. Ik dacht, daar zit haast een soort patroon in. Of heeft u dat nooit gehad, dat er in je leven van een bepaalde nood sprake was? Misschien was het wel je zielennood, of er was een ander probleem. En het dreef op zich uit naar de Heere en je maakte er ook een gebedszaak van. En je ging wachten en uitzien naar het moment dat de Heere zou helpen. En dat wachten duurde zo lang. Voor je gevoel veel te lang. Ervaring die wij ook met psalmdichters kunnen delen. Zo'n man als Asaf die dan midden in zo'n situatie zich vertwijfeld af kan vragen, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, worden zijn beloftenissen vruchteloos afgewacht van geslacht tot geslacht. Waarom zou dat eigenlijk zo vaak gaan zo? Kijk, aan de ene kant zal daar ook wel iets in zitten natuurlijk van het beproeven van het geloof. Het geloof dat moet leren wat een van de kleine profeten ons aanraadt. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselen komen. Maar om daar dan op te blijven hopen. Maar als je het boek Exodus leest en in gedachten ook alvast even doorbladert naar het moment dat straks de redding inderdaad komt en dat volk begint uit te trekken en dan bij de Rode Zee komt te staan. Kijk, dan geeft de Heere nog een motief waarom hij juist op dat moment ingrijpt waarvan wij dan denken, nou dat is dan eigenlijk veel te laat, want nou is de nood zo hoog gerezen en nou is de situatie zo onmogelijk geworden, nou kan het niet meer. Dat hebben ze aan de rand van de Rode Zee ook gedacht, toen ze in de engte van Pihahiroth helemaal ingesloten zaten. En toen ging de Heere juist toen tegen Mozes zeggen, nou is het moment gekomen, Mozes, nu zal ik aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. En daar ging het dus om, gemeend. Daar gaat het altijd om. Ook in de moeilijke wegen waarin de Heere kan leiden. Want hoe groter dan de nood is waaruit hij een mens gaat optrekken, hoe groter zijn eer is. En nou ik toch bezig ben om een woord uit Exodus 14 te citeren, ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. In datzelfde tekstwoord zegt de Heere er ook nog bij. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En als u uw Bijbeltje open hebt en het 17e vers van onze schriftlezing leest, dan ziet u dat dat bij de eerste plaag ook gezegd is. Trouwens, als je hoofdstuk 6 tot en met 10 van Exodus erop nabladert, dan zie je dat dat elke keer terugkomt. Wat is het grote doel van die plagen die over Egypte gaan komen? Ze moeten weten wie de Heere is. Die God van wie de Farao bij de eerste ontmoeting met Mozes smalend heeft gezegd, en wie is dat dan, dat ik naar hem zou moeten luisteren? Trouwens, in die hoofdstukken waarin dat elke keer gezegd wordt, blijkt dat dus niet alleen iets te zijn wat de farao moet leren, maar, en daar kom ik ook nog op terug, wat Israël ook weer moet leren. Zij zullen weten dat ik de Heere ben. Wie is de Heere dan? Wat kun je vanuit onze schriftlezing wat dat betreft van God leren? Hoe hij is en wie hij is? Nou, om te beginnen, de Heere is een God die uit is op de bevrijding van zijn volk. En ik zet dat expres vooraan, want je zou bij al die nare dingen die je over Egypte dan ziet komen en die steeds meer verwoestingen gaan aanrichten, zou je dat bijna vergeten. Al die plagen hebben uiteindelijk een positief doel. Uittocht uit Egypteland. Hoe erg de plagen ook worden, maar dat moet je in je achterhoofd houden. Ook als je aan het eind van de serie straks al die eerstgeborenen ziet sterven. Denk eraan, dat is werk van een God die zo uit is op het heil van zondaren, dat hij zelfs zijn enige geborenen niet gespaard heeft. Het is trouwens ook, en dat is de tweede les die je erbij kunt leren, een God die zo machtig is dat hij zijn volledige raad ten uitvoer kan brengen. Want ik zei net, Mozes heeft al wel een paar tekenen verricht. Iets met een stok en iets met een hand. Trouwens ook met wat water wat hij op de grond laat vallen en dan blijkt het ook bloed te worden, maar die tekenen blijken nog maar een klein voorproefje geweest te zijn van wat de God van Israël kan uitrichten. Want kijk eens naar die hele grote rivier. Ik zei al, de langste ter wereld. Bloed. Let wel, er staat niet iets als bloed, iets wat leek op bloed. Nee, bloed. En je kunt alleen maar je hoofd schudden over de moderne Bijbelverklaarders die er dan een uitleg aan willen geven door op natuurverschijnselen te wijzen en te zeggen, ja, dat gebeurt dan jaarlijks wel eens vaker met het water van de Nijl. In bepaald jaargetijden wordt er dan een bepaald soort zand uit andere Afrikaanse landen meegevoerd en dan krijgt dat water een tijd lang een rode kleur en dan na een paar weken is dat dan weer over. Nee, dit is niet iets natuurlijks, het is iets bovennatuurlijks. En dat blijkt vooral als in vers 19 er nog als een schepje bovenop gezet wordt. En niet alleen de rivier verandert in bloed, maar overal in Egypte, tot in de huizen toe. Of ze nou in houten of in stenen watervaten het water opgespaard hadden. Maar toen ze het deksel eraf deden, bleek er ook bloed in te zitten. Dat kan alleen God. U zegt, ja, maar vers 22, dominee. Ja, die Egyptische tovenaars, die kunnen ook wel wat. Wat ze hier doen, gaan ze trouwens bij de tweede plaag ook doen, het nabootsen. Bij de derde plaag lukt het ze trouwens al niet meer. Maar ergens moet je ook wel weer een beetje je hoofd schudden. Als je ziet dat die tovenaars dus alleen nog maar in staat zijn om het na te doen en het daarmee ook nog erger te maken. Maar er is geen tovenaar in Egypte te vinden die weer bloed in water kan veranderen. Nog iets over die God die wij hier aan het werk zien, gemeente. Hij is een God, zei ik net, die uit is op de bevrijding van zijn volk. Maar die dus tegelijkertijd, dat moet je ook in je godsbeeld inpassen. Dat je God niet te lief maakt. Hij is ook een God die te allen dagen torent en zijn vijanden laat weten hoe hij met hen af gaat rekenen. Maar zelfs dan valt bij de eerste plaag weer iets op. Wat je dan tot je troost mag bedenken. Hoe erg het dan ook geweest is, je zal 7 dagen zonder water zitten. Waar hebben ze zich mee in leven gehouden? Hebben ze melk gedronken? Maar je leest in dit gedeelte nog niet van sterfgevallen. Mensen gaan wel vruchteloos op zoek naar water en ze kunnen het niet drinken. En je zou denken, nou dan gaan er mensen omkomen, maar je leest daar niet van. En na een week wordt het oordeel kennelijk weer opgeheven. Zo moeten we uit vers 25 concluderen. En heel die week hebben Farao en zijn onderdanen weer een hele week genadetijd gehad. Genadetijd van een God die het later door de dienst van Ezechiël zou zeggen. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert van zijn weg en dat hij zal leven. Nou komt er bekering dan. Nou, als u naar vers 22 kijkt, dan lees je dat woord, hè, wat wij altijd in het doopsformulier horen terugkomen, van de verstokte farao. Farao zijn hart verstokte en hij hoorde naar hen niet. En dat zal te maken hebben met wat daar vlak voor staat in vers 22. Die bezweringen van die tovenaars, die geven farao wellicht dan toch ook weer het idee, nou ja, wat die God van Israël kan, dat kunnen mijn mensen dus ook. Dus misschien kan ik die God toch nog wel ergens wat aan. De gedachte van de farao. Ik heb nog eens wat onderzoek gedaan van de week. Ook weten we misschien bij benadering wie van de farao's dat nou geweest is. Die we hier dan in deze aangrijpende hoofdstukken tegenkomen. De meest recente gedachte van de wetenschappers gaat uit naar een farao die in de tijd van de uittocht geleefd moet hebben en die Amenhotep heette. Amenhotep de tweede. Man van wie het merkwaardig is dat na een aantal regeringsjaren er ineens geen monumenten meer van hem terug te vinden zijn. En een man van wie het ook opmerkelijk is dat toen hij moest worden opgevolgd door de volgende farao, dat toen niet de kroonprins, maar de tweede zoon farao geworden is. Dat zou corresponderen met de uitkomst van de tiende plaag. Maar afgedacht van wie die precies geweest is, we weten dus wel hoe die geweest is. Want de reactie van de farao is elke keer gelijk. Af en toe lijkt hij wat toe te gaan geven, dat zul je in de loop van de serie dan wel horen. Maar het is allemaal schijn en bedrog, want uiteindelijk zijn hart dat al zwaar was, vers 14, het wordt uiteindelijk zo hard als beton, onvermurfbaar. Misschien dat er dan iemand in de kerk is of thuis die zegt, ja dominee, je kan dat dan wel op het konto van die farao schrijven. Maar kijk, die man had natuurlijk geen schijn van kans. En je kan wel zeggen, hij is onbekeerlijk. Maar wat heeft de Heere nou, is dat de vorige keer behandeld? 7 vers 3. Wat heeft de Heere over die farao tegen Mozes gezegd? Ik zal farao's hart verharden. Nou, dan kan farao het dus niet helpen, toch? Ik kom wel eens mensen tegen die op die manier inderdaad over deze dingen spreken. Als het gaat over de predestinatie, verkiezing en verwerping. En je zegt, ja, die dingen liggen dus van eeuwigheid vast. Dus wat zal een mens er nou nog aan doen? En zou je er nog wat aan kunnen doen? Dan zou je je knieën stuk bidden. Maar de dingen liggen allemaal al vast besloten. Fatalistisch. Kijk, er is een verwerping, gemeente. Maar u moet er de komende maanden maar eens op letten als dan die plagen verder zich ontwikkelen en je elke keer de reactie van de farao daarop leest, hoe die reactie wordt omschreven. Want elke keer als een van de eerste plagen gaande zijn en vervolgens het oordeel weer wordt opgeheven, dan lees je dat de farao zijn hart verzwaarde. Dat deed hij zelf. En dan komt er ineens halverwege na de vijfde plaag een kentering. Wordt er nog niet bij gezegd door wie dat op dat moment gedaan wordt, maar dan wordt zijn hart verzwaard. 9 vers 7. En na de zesde plaag komt de Bijbelschrijver ronduit met de verklaring. De Heere verzwaarde zijn hart. Alsof de Bijbelschrijver ons maar wil leren, gemeente, als je het over deze dingen hebt, dan moet je de volle nadruk leggen op de eigen schuld van de mens. En dan is het intussen wel erg, nietwaar, als een mens lang genoeg doorgaat met het zetten van zijn hakken in het zand en het niet luisteren en tegen beter weten in de roepstemmen van zich afslaat. Dat er dan een rode lijn gepasseerd kan worden waarachter God gaat toegeven aan je onbekeerlijkheid. Dus denk aan die uitspraak van C.S. Lewis die ik vroeger hier ook wel eens geciteerd heb. Lewis die ergens zegt, uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die door genade tegen God leren zeggen, uw wil geschieden. En je hebt mensen tegen wie God uiteindelijk zegt, uw wil geschieden. Want gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Als we dan inmiddels bezig zijn aan ons tweede punt over de boodschap aan Gods vijanden, gemeente, wil ik toch nog in dit punt nog een diepere laag aanboren. En ik doe dat allereerst naar aanleiding van wat er in vers 15 staat. Want kijk, ik zei net, ze hebben farao dus al twee keer gesproken, Mozes en Aaron, maar dat heeft zich elke keer in het paleis afgespeeld. De locatie waar ze hem nu ontmoeten is aan de oever van de rivier. Bovendien zegt de Heere erbij, dat moet je niet om 10:30 doen of om 4:00 middags, dat moet je in de morgenstond doen, want dan is die er, de farao. Wat doet hij daar? Komt hij daar hetzelfde doen als wat de dochter van de farao vroeger gedaan had? Met dat biezenmandje, dat ze zich ging wassen. Nou, u moet bedenken dat deze man niet alleen maar de koning is van zijn volk, maar dat hij ook voor de Egyptenaren een soort hoge priester is. Een man die ook een bijzondere taak heeft in de richting van de afgoden van Egypte. Een man die dagelijks ook door de priesters van Egypte met water uit de Nijl ritueel gereinigd werd. En dat zal misschien in vers 15 ook bedoeld zijn. En dat hij dan daarbij ook offers ging brengen. Want er waren twee goden die hij op dat moment en op die plek bijzonder kon eren. Dat was de zonnegod Ra, die hij bij de zonsopgang zijn eer kon aanbieden. En de speciale Nijlgod, Hapi. De god die elk jaar zorgde voor die overstroming van het land, waardoor het land vruchtbaar bleef. Hapi, aan wie de Egyptenaren dan volgens hun geloof hun eten en daarmee hun leven te danken hadden. En ziet u dan, gemeente, als dan uitgerekend het water van deze rivier geslagen wordt en in bloed verandert, ondrinkbaar en voor de vissen onleefbaar. De dode vis komt bovendrijven en het stinkt een uur in de wind. Dat daarmee niet alleen maar een straf uitgedeeld wordt en een boodschap afgegeven wordt aan de farao, maar ook aan de afgoden van de farao. Ook al in verband met wat ik net noemde uit vers 22 van hoofdstuk 1, toen ik het over genocide had. Die Nijl die voor de Egyptenaren een bron van leven was, was voor de Israëlieten inmiddels al een aantal jaren een symbool van de dood. En nou gaat God bij de eerste plaag de zaak omkeren. Nou wordt die rivier, die levensader, voor de Egyptenaren een bron van de dood. En Hapi wordt vernederd. Want de zogenaamde schenker van leven moet het afleggen tegenover de God van Israël. En die blijkt te gaan over leven en dood, over vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid. Volgens vers 25 heeft dat dus een week geduurd. En ik zei al, erg genoeg, een week lang geen water. Trouwens, niet alleen geen drinkwater, maar wat dacht u, die Egyptenaren die allemaal zo bekend stonden om hun hygiëne en die zich zo lieten voorstaan op hun reinheid en ze keken neer op volken zoals van de Israëlieten, die hebben zich ook een week niet kunnen wassen. Niet alleen de rivier stonk. Maar ik zei al, ik lees in Exodus 7 nog niet van sterfgevallen. Ook de farao blijft leven. En er is trouwens een oude Joodse verklaring van deze tekst, de Midrash, die zegt, en weet je hoe de farao het probleem opgelost heeft? Toen hij bij de rivier wegliep en zich omkeerde en naar zijn paleis liep, die man heeft zich heel de week volgegoten met wijn. In ieder geval heeft hij zijn genadetijd, die nu weer met een week verlengd werd, verbeuzeld. En ik dacht, dat is ook iets om vanavond maar eens aan elkaar te vragen. Stel je voor, je zit hier nou wel als kerkganger, je luistert mee als belangstellende. Stel je voor dat je zelf nou van binnen nog een mens bent op de troon. Misschien niet zo uitgesproken als de farao, ook niet openlijk vijandig natuurlijk, maar ten diepste nog wel zelf de baas. Mens krijgt vandaag ook roepstemmen, gemeente. We hadden het in de consistorie er nog over hoeveel begrafenissen er afgelopen maand geweest zijn. En ook hele aangrijpende, plotselinge sterfgevallen. En we hebben vanavond alweer voorbeden moeten doen. Mens krijgt allerlei roepstemmen. Van dichtbij, we krijgen trouwens talloze roepstemmen van ver af. Ook met al die oorlogsgebieden, met al die natuurrampen. De eindtijd zal trouwens, zegt het slot van de Bijbel, als het over roepstemmen gaat, steeds nadrukkelijke roepstemmen kennen. Zelfs nog een herhaling, wist u dat, van wat we in Exodus 7 met de Nijl zien gebeuren. Lees het maar na. Openbaring 16, vers 4. Als een van de engelen met de laatste schalen met Gods toren zijn viool uitgiet over de rivieren en het water wordt veranderd in bloed. En ook dan staat in Openbaring 16 hetzelfde als wat je van de farao leest. Mensen die op een gegeven moment wel hun tong gaan kauwen van pijn, maar ze bekeerden zich niet. En dat is, gemeente, waar de Heere nu vanavond wel op uit is. En wat dus ook voor ons niet overbodig is om daar nog even de vinger bij te leggen. Kijk, je kan zeggen, Israël is een ander volk dan het Egyptische. Een kerkmens oogt anders dan een mens van de straat en van buiten de gemeente. Maar u weet toch wel, als je in het hart van een mens kijkt, hoe zeiden ze dat vroeger, van dezelfde lap gescheurd. En zo ligt er ook in die eerste plaag voor Israël, mag ik het breder zeggen, voor verbondskinderen, voor kerkgangers, ook een boodschap. Want hoe is het eigenlijk met dat volk Israël gesteld geweest op het moment dat we deze plaag zien plaatsvinden? Je kan zeggen, ja, die mensen die vormen de underdog en die hebben onze sympathie. En God zegt van dat volk, dat is mijn volk en ik ga ze bevrijden. Maar hoe is het met die mensen nou zelf gesteld? Als je verder bladert in het Oude Testament, kom je erachter dat niet alleen maar farao en Egypte straf verdiend hebben, maar dat over Israël in Egypte ook nog wel wat te vertellen valt. Denk bijvoorbeeld aan het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. Als Jozua dat volk aan het eind van zijn leven een geschiedenislesje geeft en dan uitkomt bij die prachtige belijdenis, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen, dan haalt hij de tijd in Egypte aan en dan zegt hij heel eerlijk, en toen hebben onze vaderen in Egypte afgoden gediend. Ezechiël zegt in hoofdstuk 20 van zijn boek precies hetzelfde. En hij noemt ze zelfs drekgoden. En dus komen we bij het derde doel van de plagen, waarmee deze plaag een aanvang neemt. Om te beginnen moet God verheerlijkt worden. De vijanden van God, of ze nou op de troon zitten of als afgod vereerd worden, ze moeten vernederd worden. Maar Israël moet door die plagen ook onderwezen worden. En ze moeten tot geloof en tot bekering gebracht worden. Weet u nog wat ik net zei? Niet alleen farao moet dat weten, maar Israël ook. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. Oog in oog met Gods majesteit moeten ze gaan leren wat wij straks met Psalm 95 gaan zingen. Hij is onze God. En wij doen er goed aan om naar zijn stem te horen. En dat kan dus ook, ja, ook opnieuw bekering met zich meebrengen. En dat is weer een moment waarop ik weer even wat dichter bij u probeert te komen, want dat zou dus in ons leven ook, al ben je dus kerkganger en zo trouw dat je zelfs je woensdagavond ervoor over hebt, al zou je genade hebben leren kennen en in het verleden de Heere al te voet mogen vallen en dat ware geloof leren beoefenen, moest vandaag. Kunnen op allerlei manieren weer dingen insluipen die een mens weer terugbrengen bij de afgoden. Kan zijn dat je zo door de cultuur beïnvloed wordt en dat je niet waakzaam genoeg geweest bent met je af te schermen van die cultuur. Dat je er daardoor mee besmet raakte weer. Het kan ook soms zijn trouwens, dat is heel anders, Maar dat iemand in een tijd van moeite en van zorg de dwaasheid begaat om het dan niet bij de Heere te blijven zoeken, maar om het in andere dingen te gaan zoeken. Zijn rust of zijn afleiding. Als we dan oog in oog met de God van Exodus 7 staan vanavond, moet ik weer aan een profetenwoord denken. Het was Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem in zijn klaagliederen, die het tegen zijn volksgenoten zei: komt, laat ons onszelf onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de Heere. Is er dan bij die God nog genade? Nou, als je Exodus 7 met die vraag leest, kijk, dan zijn er wel van die kleine aanwijzingen dat we inderdaad met een God te maken hebben bij wie genade en barmhartigheid is. Als je hoort dat hij dat volk Israël, zo afgodisch als het dus inmiddels geweest is, maar dat hij ze heeft uitgekozen en blijft vasthouden en gaat uitredden. Als we inmiddels gezien hebben dat die 7 dagen van oordeel ook nog iets van langmoedigheid in zich hadden. De genadetijd tikt wel verder. Maar laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, het antwoord op de vraag, is er genade bij God voor een mens die bekeerd moet worden? Het antwoord vind je niet in Exodus 7. En dat komt onder andere door een van de mensen die wij in Exodus 7 zien optreden. Kijk, Mozes speelt hier met zijn broer weer een hoofdrol. Maar als je de vraag stelt, hè, de grote vraag voor de zaligheid van je ziel, dan weten we, dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk, voor het antwoord op die vraag moet je dus uiteindelijk niet bij een man als Mozes terechtkomen. Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En die tegenstelling, gemeente, wilde ik u in deze Bijbellezing ook niet onthouden. Om te voorkomen dat het inderdaad in een lezing zou blijven steken. Maar vergelijkt u dan het eerste wonder, de eerste plaag die Mozes en Aaron uitgericht hebben, eens even met het eerste wonder dat we van de heiland kennen. Waar was dat? Het was op een bruiloft. Het ging ook over water. Water dat niet in bloed veranderd werd, maar dat tot verhoging van de feestvreugde in wijn veranderd werd. Wijn waarvan de psalmen zingen, tot vreugde voor het hart bereid. Ik moest trouwens ook denken aan dat laatste wonderlijke wat zich afgespeeld heeft op de sterfdag van de zaligmaker. Toen een soldaat ter controle van zijn dood die speer in zijn borstkas stak en de evangelist Johannes optekent. En toen ze vervolgens keken wat eruit kwam, toen was het bloed en water. Wonderlijk bloed, hè, gemeente. Geen bloed waardoor het leven sterft en de stank opstijgt en een mens niet meer verder kan. Maar bloed met de kracht van water. Reinigend, ja zelfs alles reinigend bloed. Gemeente, als we daar vanavond bij uitgekomen zijn en we kijken nog even terug naar die farao die zich omkeerde en wegliep en er zich niks van aantrok. U begrijpt dat de Heere vanavond met zijn woord een ander doel voor heeft dan dat. Niet omkeren, weglopen en vergeten. Maar dat wonder dat ons verkondigd wordt, wonder dat er genade is ook voor een onbekeerd mens. Dat ons voor het eerst of opnieuw bij de Heere laat uitkomen. En dat dan inderdaad die psalm helemaal waar wordt. Nu we zijn stem heden gehoord hebben. Geloof het heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Laat het er niet op aankomen. Maar laat u leiden. Amen.